Welkom, beste luisteraars, in het programma Heilige Getuigen. Wij lezen voort in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Dit boek is verschenen in 1998. Wij zijn aan het lezen uit het tweede hoofdstuk, het aangrijpend aardse leven van Padre Pio. Soldaat in Napels. In de zomer van 1915 moest Padre Pio Pietralcina verlaten om zijn militaire dienstplicht te vervullen. Hij was in 1907 medisch gekeurd en geschikt verklaard, maar naar huis gestuurd met tijdelijk verlof. Nu dacht het ministerie weer aan hem en riep hem onder de wapenen. Hij vertrok op 6 november 1915, diende zich aan in het militaire district van Benevento en werd ingedeeld bij de geneeskundige dienst van de 10e compagnie onder nummer 2094-25. Nauwelijks een maand later werd hij vanwege voortdurende ongesteldheden 30 dagen met verlof gestuurd. Teruggekeerd in militaire dienst werd hij wederom aan medische onderzoeken onderworpen en met verlof gestuurd, ditmaal voor 6 maanden. Maar hij mocht niet terugkeren naar Pietralcina. Zijn superieuren waren verheugd hem met medewerking van de militaire overheid van zijn geboorteplaats verwijderd te houden. Daarom stuurden ze hem naar een klooster in Foggia om er zijn militair verlof door te brengen. Maar ook daar werd hij ziek, vooral toen het drukkend warm werd. Dat was het moment dat zijn overste besloten hem over te plaatsen naar San Giovanni Rotondo, een dorpje in de Gargano, 600 meter boven de zeespiegel, waar het ook in de zomermaanden tamelijk koel is. Aldus kwam Padre Pio op 28 juli 1916 in het klooster van San Giovanni Rotondo aan, waar hij praktisch de rest van zijn leven zou doorbrengen. Terug in dienst werd hij gelegerd in de kazerne van Sales in Napels, waar hij tot maart 1917 zou blijven. Een medisch onderzoek in het ziekenhuis van Napels toonde aan dat zijn gezondheidstoestand catastrofaal was en hij werd definitief verlof gestuurd. Doorboorde handen. Padre Pio woonde nu definitief in San Giovanni Rotondo. Hij werd belast met de geestelijke begeleiding van de studenten van het klein seminarie naast het klooster, 2 kilometer van het bewoonde centrum gelegen en bijna ontoegankelijk vanwege het ontbreken van wegen. De roem van heiligheid van de jonge priester trok evenwel veel bezoekers naar het klooster. Heel veel mensen brachten de moed op om deze lange en moeilijke reis te ondernemen, ten einde met hem te praten en hem raad te vragen. Velen schreven hem ook. De dagen van Padre Pio waren druk bezet. De nachten bracht hij met bidden door. Zijn leven verliep naar het zich liet aanzien monotoon en onbetekenend, maar in werkelijkheid was het volledig gericht op het absolute, op God. Op 20 september 1918 voltrok zich in het leven van Padre Pio een mysterieus en verbazingwekkend fenomeen, dat zijn bestaan voor altijd zou tekenen en de aandacht van de wereld en van de geschiedenis zou trekken. Toen hij 's morgens voor een kruisbeeld in het kerkje van het klooster aan het bidden was, ontving Padre Pio de stigmata. In zijn lichaam verscheen, zichtbaar en bloedend, de wonden van het lijden en het sterven van Christus. Zowel de handen als de voeten waren doorboord, zijn zijde doorstoken. Open en scherpe wonden waaruit bloed stroomde en die ondraaglijke pijnen en krampen veroorzaakten en die niemand kon genezen. Deze gebeurtenis bracht grote onrust in het kleine klooster van San Giovanni Rotondo teweeg. Het bericht van de stigmata verspreidde zich onder de kloosterlingen, de ooggetuigen en het volk dat het klooster bezocht en bereikte ook de paters en fraters van de andere kloosters van de Kapucijnen in Puglia. Het bezoek nam toe. De mensen stroomden toe om de Frate con le Stigmate te zien. Velen zeiden dat Padre Pio een heilige was. Anderen hielden hem voor een oplichter. In juni 1919 had zich het bericht over Padre Pio over heel Zuid-Italië verspreid. Het vooraanstaande dagblad van Napels, Il Mattino, De Morgen, besloot een journalist te sturen om de feiten te controleren. Deze opdracht werd toevertrouwd aan Renato Trevisano, een van de beste verslaggevers van de Napelse krant. Trevisani was sceptisch en verrichtte zijn werk met een overdreven nauwgezetheid en in alle objectiviteit. Hij observeerde, ondervroeg de mensen en kwam tot de overtuiging dat alles op hysterie en religieus fanatisme berustte. Terwijl hij met zijn onderzoek bezig was, gebeurde er echter iets zeer indrukwekkends. De griffier van het kantongerecht van San Giovanni Rotondo, de 36-jarige ernstige zieke Pasquale de Chiara, genas plotseling, na Padre Pio om hulp gevraagd te hebben. Toen begreep Trevisani dat er hier iets werkelijks buitengewoons gebeurde. Hij schreef een lang artikel, verspreid over 6 kolommen, met de volgende titel: Padre Pio, de heilige van San Giovanni Rotondo, verricht een wonder bij de griffier van het dorp, in tegenwoordigheid van een speciale verslaggever van Mattino. De mensen stromen toe. Het artikel sloeg in als een bom. Andere kranten namen het over. Het bericht van de frater met de stigmata die wonderen verrichtte, verspreidde zich over geheel Italië. Pelgrims en verslaggevers kwamen in San Giovanni Rotondo aan. Er waren nog meer genezingen en opzienbarende bekeringen. De gewone mensen zeiden dat Padre Pio een heilige was. De discussies en polemieken braken los. Padre Pio werd aan nauwgezette en uitvoerige medische onderzoeken onderworpen. Het Vaticaan stuurde waarnemers en onderzoekers. Iedereen oordeelde op basis van zijn overtuiging of vooroordeel. Tegenstrijdige meningen werden verkondigd. De mensen van de wetenschap waren het meest voorzichtig. Die van de kerk het meest sceptisch. Gedurende 4 jaar werden de meest uiteenlopende meningen geuit. Ook enkele heel positieve, zoals die van een kardinaal, de latere paus Benedictus de 15e. Op 19 november 1919 deed kardinaal Pietro Gaspari, staatssecretaris van Benedictus de 15e, aan de gardiaan van het klooster van San Giovanni Rotondo het verzoek toekomen een bevriende familie bij Padre Pio aan te bevelen, die aangetrokken door Pio's faam van heiligheid het klooster kwam bezoeken. Alberto Costa, bisschop van Melfi en Rapola, bracht in augustus 1919 6 dagen in San Giovanni Rotondo door, om dicht in de buurt van Padre Pio te kunnen zijn. Na zijn thuiskomst stuurde hij een brief naar de gardiaan waarin hij zei dat hij in de gelukkige omstandigheid was geweest met een heilige te spreken. In maart 1920 kwam in San Giovanni Rotondo Monseigneur Anselmo E. G. Keneally aan, een Engelsman die aartsbisschop van Simla in het voormalige Brits-Indië was. Hij twijfelde aan de echtheid van de charismatische gaven van Padre Pio. Maar toen hij hem leerde kennen, veranderde hij van idee. Zonder dat ik het gewaar werd, verklaarde hij in Engelstalige kranten, zat ik op de knieën voor hem. Het lam van San Giovanni Rotondo had de leeuw van Simla overwonnen. In mei 1920 bezocht Monseigneur Bonaventura Chieretti, titulair aartsbisschop van Korinthe en secretaris van de Congregatie van Kerkelijke Zaken, Padre Pio, en sprak zijn bewondering voor hem uit. Hij uitte publiekelijk het verlangen dat de kloosterling hem in zijn gebeden zou gedenken. Op 25 oktober 1921 vond het bezoek van kardinaal Augusto Cilli plaats. Hij was prefect van het hoogste tribunaal van de signatuur en pauselijk gezant bij het heiligdom van Pompei. Enthousiast over Padre Pio bracht hij zijn positieve indrukken over aan de andere prelaten en aan paus Benedictus de 15e persoonlijk. De paus sprak een uiterst positief oordeel uit toen hij de getuigenissen van zijn talrijke persoonlijke waarnemers ontvangen en gelezen had. In een privé-audiëntie zei hij tegen Monseigneur Fernando Damiani, vicaris-generaal van Salto in Uruguay, Padre Pio is inderdaad één van die buitengewone mensen die God van tijd tot tijd naar de aarde zendt om de mensen te bekeren. En tegen een lid van het heilige officie die de charismatische gaven van Padre Pio in twijfel trok, zei hij, ik ben er zeker van dat Padre Pio zielen naar de Heer leidt. Zolang als dit zijn opdracht is, zal ik aan zijn zijde staan. De kerk veroordeelt. Niettegenstaande deze gezaghebbende en positieve meningen, kwam het heilig officie de hoogste kerkelijke rechtbank in zaken van geloof en leer tussen beiden. De uitspraken van dit orgaan waren toendertijd onaantastbaar en waar. In een reeks van precieze en kille interventies sprak het heilig officie een totaal en onherroepelijke veroordeling uit, die het leven van Padre Pio voor altijd zou tekenen. De eerste interventie van het heilig officie dateert van 2 juni 1922. Het hoogste tribunaal stuurde een brief naar de generaal-overste van de Kapucijnen en beval hem Padre Pio in de uitoefening van diens pastorale functies beperkingen op te leggen, speciaal in zijn contacten met mensen. Men wilde hem op deze wijze isoleren en verhinderen dat hij met pelgrims sprak. Een jaar later, op 31 mei 1923, volgde het officiële decreet, waarin de veroordeling uitdrukkelijk werd uitgesproken. Het heilig officie verklaarde dat het bovennatuurlijke karakter van gebeurtenissen die met Padre Pio in verband werden gebracht niet aangetoond was. En het riep de gelovigen op geen geloof eraan te hechten en ook niet naar San Giovanni Rotondo te gaan. Het decreet werd op 5 juli 1923 gepubliceerd in de Osservatore Romano, het persorgaan van het Vaticaan, en werd onmiddellijk overgenomen in de kranten in de hele wereld. Padre Pio werd aldus officieel een oplichter en bedrieger genoemd. Het eenvoudige volk schonk echter geen aandacht aan deze veroordeling. De pelgrims, aangetrokken door de mystieke verschijnselen die rondom de frater met de stigmata plaatsvonden, en door de miraculeuze genezingen en de bekeringen die hij bewerkstelligde, bleven naar San Giovanni Rotondo komen. Op 24 juli 1924 greep het heilig officie voor de derde keer in en waarschuwde de gelovigen zich te onthouden van het in stand houden van elke devotionele relatie met Padre Pio, ook de schriftelijke. In eenvoudige bewoordingen vonniste men dat een gelovige die Padre Pio ging bezoeken of hem schreef, ongehoorzaam was aan de kerk en een zonde bedreef. Hoe intens pijnlijk deze maatregel ook voor Padre Pio was, toch gehoorzaamde hij direct. Hij was gewend een drukke correspondentie met zijn volgelingen te onderhouden, maar hij hield er meteen mee op. De mensen daarentegen volharden in wat hun hart hen ingaf. Zij voelden dat zich in deze religieus iets buitengewoons manifesteerde en wilden het zien. Het heilig officie bleef onverzoenlijk en sprak bij herhaling veroordelingen uit. In 1926 kwam een boek uit dat het levensverhaal van de frater met de stigmata vertelde. De hoogste kerkelijke rechtbank veroordeelde dit boek in een op 23 april 1926 uitgevaardigd decreet, waarin zij alle voorgaande beschikkingen weer in herinnering riep. 3 maanden later, het was 11 juli, herhaalde zij dezelfde veroordeling. In 1931 bekeerde zich een beroemd iemand, een atheïst en vrijmetselaar, die jarenlang op verwoede wijze Padre Pio beschuldigd en aangeklaagd had. De reden van zijn bekering was de wonderbaarlijke genezing van zijn kleinkind. Hij schreef zijn bevindingen op in een boek. Het heilig officie kwam weer in het geweer en veroordeelde op 23 april 1931 dit boek en opnieuw Padre Pio. Omdat het heilige officie de talloze bezoekers naar San Giovanni Rotondo niet kon tegenhouden, nam zij nieuwe en zeer strenge maatregelen ten aanzien van de kloosterling en ontzegde ze hem de uitoefening van al zijn priesterlijke bedieningen, met uitzondering van het opdragen van het misoffer. Maar dan wel in de huiskapel van het klooster, waarbij niemand aanwezig mocht zijn. Een James Bond-figuur komt eraan. Deze meest absolute afzondering betekende in zekere zin de dood voor Padre Pio. In een dergelijke situatie voelt iedereen zich wegkwijnen, en zo ook Padre Pio. Maar hij verdroeg het allemaal. Maar zijn bewonderaars reageerden anders. Zij waren ervan overtuigd dat die kerkelijke maatregelen onterecht waren. Niet omdat de kerk met opzet een onschuldig iemand wilde vervolgen, maar omdat zij slecht geïnformeerd was. Padre Pio, wiens gedrag onberispelijk was en die als een heilige leefde, was voor losbandige kerkelijke bedienaren in die streek een steen des aanstoots. Het volk ging de confrontatie met hen aan. Het roemde Padre Pio en minachtte deze corrupte lieden die op hun beurt besloten wraak te nemen. En zij verzonnen beschuldigingen en valse aanklachten tegen de frater met de stigmata, die zij indienden bij bevriende functionarissen van de Heilige Stoel. Omdat deze laatste de informatie betrouwbaar achtte, gingen zij tot vervolging over. De vrienden van Padre Pio, die bijna allemaal leken waren, besloten de lasteraars te ontmaskeren. Zij begonnen in het grootste geheim een onderzoek. En zij verlieten zich op een tamelijk vreemde, maar zeer slimme figuur, Emanuele Brunato. Hij was een bekeerling van Padre Pio, maar hij was helemaal geen lief lammetje geworden. Hij was van karakter vastberaden, openhartig en onverzoenlijk gebleven. Brunato werd een soort James Bond-figuur. Met soms weinig orthodoxe middelen verzamelde hij een ongelooflijke hoeveelheid documenten en bereidde een explosief dossier voor dat de titel droeg Antichristen in de Kerk van Christus. Hij liet het in 3 talen in het buitenland drukken en zond een exemplaar naar kardinaal Rossi met een brief waarin stond: als u padre Pio niet met rust laat, laat ik dit boek circuleren. De kardinaal las het en voelde de ernst van de zaak aan. Hij dacht een ramp te voorkomen door zich te wenden tot padre Pio en hem te verplichten Emanuele Brunato tot andere gedachten te brengen. De pater smeekte zijn spirituele zoon het boek niet te verspreiden, maar Brunato gaf als antwoord: deze keer, pater, moet ik u ongehoorzaam zijn. Het boek werd verspreid in het buitenland. Duizenden katholieken lazen het en stuurden eveneens duizenden verontwaardige brieven naar het Vaticaan. In diezelfde tijd publiceerde dokter Giorgio Festa, een arts die in opdracht van het Vaticaan de stigmata van Padre Pio onderzocht en bestudeerd had, een wetenschappelijk werk waarin hij aantoonde dat de wonden van Padre Pio authentiek waren. Monseigneur Sebastio Cucciarolo, een kapucijn en bisschop, bood de paus een dossier aan met tientallen beëdigde getuigenverklaringen van medebroeders die Padre Pio goed kenden en verklaarde hoe heilig zijn levenswandel was. De paus kwam hoogst persoonlijk in deze initiatieven tussen beiden. In juli 1933 ordineerde hij dat Padre Pio met rust gelaten diende te worden en stond hij hem toe zijn priestertaken te midden van het volk te hervatten. Maar het heilig officie trok zijn decreten niet in en Padre Pio bleef officieel iemand die door de kerk veroordeeld was. Bescherming van paus Pius XII. In de jaren 30 werd het dorpje San Giovanni Rotondo wereldberoemd. Het was een klein, afgelegen centrum in de Gargano aan de zuidoostkust van Italië. Om het te bereiken moest men een moeilijke reis ondernemen. Maar de faam van de frater met de stigmaten en de publiciteit van zijn wonderen deden de pelgrims en vertrouwelingen, waar zij ook mochten wonen, toestromen. Het waren meestal arme zieken die genezing zochten. Zij verbleven in de huizen van de inwoners of in de pas gebouwde logementen, of brachten de nacht door in de openlucht. Vroeg in de morgen gingen zij naar het klooster om de door Padre Pio gecelebreerde mis bij te wonen. Zijn heilige mis duurde zeer lang, meer dan 1,5 uur. Maar het kerkje was altijd vol gelovigen. De faam van de pater was groot, zijn wonderen opzienbarend, het verschijnsel van de stigmata indrukwekkend. Daarom kwamen ook beroemde persoonlijkheden, mensen van naam, naar San Giovanni Rotondo. Artiesten, intellectuelen, filosofen, geldmagnaten, notarissen, rechters, advocaten en vorsten van koninklijke bloede. De kerkelijke autoriteiten keken nauwlettend toe. In 1939 werd Eugenio Pacelli tot paus gekozen. Hij was een groot bewonderaar van Padre Pio. Bij diverse gelegenheden sprak hij zijn achting voor deze religieus uit en noemde hem de redding van Italië, zodat niemand kritiek op hem durfde uiten. Padre Pio zette zijn zending voort. Hij begon met het realiseren van enkele van zijn grote werken, die een herdenkingsmonument van zijn sociale activiteiten zouden worden, zoals het grote ziekenhuis, dat hij het Huis de Verlichting van het Lijden noemde. Opdat hij zich ook persoonlijk met het administratief beheer van deze werken zou bezighouden, ontsloeg de paus hem in 1957 van de gelofte van armoede. Uit heel de wereld stuurden de getrouwen van Padre Pio aalmoezen. Grote, maar ook kleine bedragen die tezamen een zeer groot vermogen vormden. De pater beheerde deze gelden nauwgezet, om zodoende de wensen van de weldoeners te respecteren. Immers, deze gelden mochten niet tot voordeel strekken van de paters Kapucijnen, maar mochten slechts dienen om de arme mensen te helpen. Het was nu juist dit geld dat nieuwe vervolgingen, nieuw leed en nieuwe veroordelingen voor Padre Pio veroorzaakte. Nieuwe veroordelingen. De Tweede Wereldoorlog had in heel Italië verwoesting gezaaid. De bombardementen hadden huizen, kerken en ook veel kloosters vernield. Na de oorlog had Italië de wederopbouw op voortvarende wijze ter hand genomen. Overal verrezen werkplaatsen om de verwoeste huizen te herstellen of opnieuw op te bouwen. Ook de paters Kapucijnen spanden zich in om hun kloosters weer in de oorspronkelijke staat te brengen. Hun ijver zette hen tot grote initiatieven aan. Maar om deze te verwezenlijken was veel geld nodig. Iemand deed het voorstel hulp aan Padre Pio te vragen. Het geld dat iedere dag San Giovanni Rotondo binnenstroomde, kon veel financiële problemen van de orde oplossen. Padre Pio echter weigerde dat geld te geven. Het geld is van de armen en niet van de paters, zei hij. Dit enig juiste antwoord viel niet in de smaak. Het wekte afkeer bij velen, die de veronderstelde heiligheid van de kloosterling wederom in twijfel begonnen te trekken. Als hij echt een goede frater is, beweerden ze, dan moet hij zijn superieuren gehoorzamen en de gelofte van armoede respecteren. Maar hij is ongehoorzaam en schatrijk en wil dat geld persoonlijk beheren. De kritiek kwam van zeer invloedrijke persoonlijkheden en bereikte de kerkelijke autoriteiten. De oude vijanden van Padre Pio kwamen weer tevoorschijn. Paus Pius XII, de beschermer van de frater met de stigmata, was oud geworden en het was gemakkelijk hem te verzwijgen wat tegen Padre Pio ondernomen werd. In december 1951 kwamen twee afgevaardigden van het Heilige Officie voor een controleonderzoek in San Giovanni Rotondo aan. Zij vertrokken enige dagen later en op 16 januari 1952 vingen de vijandigheden van de kant van het hoogste kerkelijke tribunaal aan. Het Heilige Officie stuurde een brief naar de oversten van de Kapucijnen met de mededeling dat er in San Giovanni Rotondo veel inbreuk op de regels en de beschikkingen van de kerk gepleegd werd. 6 maanden later, op 30 juli 1952, decreteerde het officie dat 8 biografieën van Padre Pio op de index gezet werden, waardoor zijdelings de levenswandel, de charismatische gaven en werken van Padre Pio veroordeeld werden. Padre Pio werd opnieuw officieel door de kerk verloochend. De valstrik van het geld. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog had de Orde der Kapucijnen zich in haar ijver om de kloosters te herbouwen in een financieel wespennest gestoken, dat er in de jaren 50 een grote uitbarsting van woede veroorzaakte. Wat was het geval? Een zekere Giambattista Guefre, ex-medewerker van de bank Credito Romagnolo van Imola, betaalde vervroegde rente uit aan degene die hem geld leende. Deze rente kon tot 30% oplopen. Hij was een man van aanzien die zelfs verklaarde een fervent katholiek te zijn. En velen lieten zich door hem beetnemen Vooral kerkelijke functionarissen zoals bisschoppen, pastoors en oversten van kloosters. Geestdriftig over het schijnbaar gewin noemde zij deze intrigant een man van de voorzienigheid en de bankier van God. Op een gegeven moment echter was het spel afgelopen. Als een zeebel spatte het uiteen. In 1958 ging de bankier van God failliet en alle mensen die hem geld hadden geleend stonden met lege handen. Onder de zwaarst gedupeerden bevonden zich de kapucijnen. Zij verloren een enorm geldbedrag. De generaal-overste schreef in een zeer vertrouwelijk rapport: "Wij moeten een enorm hoog geldbedrag betalen, waardoor wij bijna financieel geruïneerd zijn. Wij zijn een financiële ramp nabij." De Heilige Stoel beval de kapucijnen al het geld aan de gedupeerden terug te betalen. De paus stelde een commissie in, bestaande uit kardinalen, die belast werd met de opdracht de gevolgen van het schandaal hoe dan ook te verzachten. De kapucijnen dachten gebruik te kunnen maken van de gelden van Padre Pio om hun schulden te betalen. Maar Padre Pio weigerde daaraan mede te werken. "Het geld is niet van mij," zei hij. "Het is mij toevertrouwd om het te besteden aan armen en zieken, en niet om de schulden van de kapucijnen te saneren. Ik zou een slechte beheerder zijn als ik ze zou gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de wensen van de weldoeners." Padre Pio had volledig gelijk, maar zijn medebroeders konden dit niet begrijpen. Zij kregen het met hem aan de stok, en dat betekende een tweede verschrikkelijke vervolging van hun medebroeder, die zij nu hielden voor een eigenwijze, corrupte, gierige en slechte monnik. Vreselijke beschuldigingen. Nieuwe, zeer ernstige beschuldigingen werden tegen Padre Pio ingebracht en valse aanklachten verzonnen. Om hem kapot te maken, lieten de grootste fanatici microfoons aanbrengen in zijn cel, onder het matras en zelfs in zijn biechtstoel, om alles te registreren wat de pater aan zijn meest intieme vrienden en aan zijn biechtelingen vertelde. Al dit gemanipuleerd materiaal werd aan het Heilige Officie aangeboden dat een explosief dossier voorbereidde en het deed toekomen aan paus Johannes de XIII. Dit dossier bevatte ernstige beschuldigingen. Er stond onder andere in dat Padre Pio meermalen per week seksuele relaties met vrouwen onderhield. Toen Johannes de XIII dit las, gelastte hij een apostolische visitatie. Dit wil zeggen, een controle die 20 dagen duurde, waarna Padre Pio opnieuw veroordeeld werd. Hij mocht geen huwelijksmissen celebreren, hij mocht niet meer dopen en relaties met vertrouwelingen onderhouden en bepaalde personen de biecht afnemen. De door hem gecelebreerde missen mochten niet langer dan een half uur duren, en hij mocht de biechtelingen niet langer dan 3 minuten in de biechtstoel onderhouden. Het klooster van San Giovanni Rotondo, waar Padre Pio domicilie had, werd rechtstreeks onder controle van het Heilig Officie geplaatst. En enkele religieuzen, vrienden van Padre Pio, werden overgeplaatst. Het ziekenhuis, het huis van de verlichting van de zieken, werd hem afgenomen. En hij werd verplicht zich verre te houden van financiële transacties van het ziekenhuis, die overgenomen werden door de Bank van het Vaticaan, de IOR. Het document van de Heilige Stoel, waarin de nieuwe restricties stonden, eindigde op een harde en bedreigende toon, die gebezigd wordt tegen afvallige en rebelse personen. Padre Pio wordt dringend verzocht zich aan deze maatregelen krachtig zijn gelofte van gehoorzaamheid te onderwerpen. En als hij deze niet nakomt, wordt toepassing van kerkelijke straffen niet uitgesloten. Gevangen en vernederd. De tweede golf van vervolgingen vond plaats in 1960. Padre Pio was 73 jaar. Hij was oud. Zijn kwakkelige gezondheid bij zijn intrede in het klooster leed thans nog meer door het gewicht van de ouderdom. Elke oude en bovendien zieke mens heeft aandacht en genegenheid nodig. Padre Pio daarentegen viel in verdenkingen, twijfels, kilte en de meest schandelijke beschuldigingen ten deel. Voor de frater met de stigmata begon de laatste pijnlijke marteling. De doodstrijd in het Hof van Olijven en zijn kruistocht naar de Calvariberg. Het klooster van San Giovanni Rotondo kreeg een nieuwe overste, die de opdracht had gekregen de meest strenge discipline te handhaven. Hij liet in de kerk en het klooster affiches ophangen, met de mededeling dat het verboden was Padre Pio te benaderen als hij passeerde. Ook nam hij de oude pater zijn begeleider af, die hem al jaren bijstond. Hij verbood aan alle religieuzen elke vorm van eerbetoon aan de pater. Hij verbood hun zijn gestigmatiseerde handen te kussen, zoals zij plachten te doen, en ze mochten hem niet helpen als hij de trap afging. Hij verbood de pater tijdens de misviering te huilen en de zieken in het ziekenhuis te bezoeken. De hoogmissen van Kerstmis en Pasen werden altijd door Padre Pio gecelebreerd in de kerk van San Giovanni Rotondo. En bij deze gelegenheden kwamen massa's gelovigen uit binnen- en buitenland naar deze vieringen. Maar de nieuwe overste brak met deze traditie door hem te verbieden de plechtige missen tijdens die dagen op te dragen. Op 5 mei 1963, de naamdag van Padre Pio, maakte zoals altijd een grote menigte van vrienden van Padre Pio, voorafgegaan door de burgemeester en de gemeenteraad, haar opwachting om hem te feliciteren. Padre Pio bevond zich achter in de gang van het klooster, en de menigte bewoog zich in zijn richting om hen te ontmoeten. Pater Gardiaan echter kwam tussen beiden en schreeuwde dat hij niet gediend was van deze wanordelijkheden en hij probeerde de mensen weg te jagen. Omdat de mensen toch in de richting van Padre Pio liepen, duwde hij op ruwe wijze de frater het slot van het klooster binnen en sloot hem op in zijn cel. De bevolking van San Giovanni Rotondo, die deze scène meemaakte, kookte van woede en verontwaardiging. 'S middags kwamen de mensen met borden op het plein voor het klooster demonstreren tegen de religieuzen die Padre Pio op zo'n schandelijke wijze behandelden. Deze manifestatie wekte de aandacht van de pers. En de kranten over de gehele wereld schreven over de nieuwe golf van vervolgingen tegen de gestigmatiseerde pater. Tot zover, beste luisteraars, voor vandaag het boek De Wonderen van Pater Pio. Volgende keer lezen wij verder. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.